Dan zullen we het hier allemaal strak geregeld. Heerlijk eigenlijk. En bedankt ook voor de mooie liederen die heel goed bij de dienst passen en het zelfs aanvullen, denk ik. Nou, ik zou mijzelf nog kort voorstellen. Het is al in het weekbulletin even gedaan. De naam heeft u gehoord, Albert, en we doen alleen altijd voornamen bij Open Doors. Daar hebben we zo onze redenen voor. Ik ben een gepensioneerde dierenarts, altijd praktijk gehad in Vianen, Nieuwegein. Ik ben een geboren Drent, dus ik voel me hier aan de rand van het Drents dorp en het bos helemaal thuis. Ben getrouwd, heb 3 kinderen allemaal getrouwd, een aantal kleinkinderen. En de jongste is lid van de Vergadering van Gelovigen in Utrecht. En zijn vrouw is lid van de Vergadering van Gelovigen in Schravenzande. En samen zijn ze uitgezonden. Jullie kennen ze wel, maar ik ga de namen even niet noemen hier. Sinds 2012 spreek ik voor Open Doors. Nee, dat is niet waar. Sinds 2012 reis ik voor Open Doors. En daarna hebben ze me gevraagd om te spreken. Dus vanaf 2014 spreek ik geregeld door de week, gemeenteavonden, bij allerlei groepen. Maar ook wel vaak zondags in een kerkdienst. En het is heerlijk om te doen. Ik vind het misschien nog wel leuker dan dierenarts zijn. Dus hartelijk dank voor de uitnodiging om hier te mogen spreken. In de PKN, waar ik ben opgegroeid, daar hoorde je vaak de metafoor van de reis door de woestijn. Door moeilijkheden heen naar het beloofde land. Ik zie al mensen knikken, het is herkenbaar. Daar moest ik aan denken toen ik uw prachtige jaarprogramma zag. Het inspireerde mij om eindelijk eens dat beroemde boek van John Bunyan te lezen. De Christenreis. Wie heeft het gelezen hier? Kijk, dat is een heel wat, hè? Wat bijzonder dat je zo'n boek nog kan lezen na 500 jaar, hè? Dat moet je met die andere John Calvinus proberen. Zijn instituties. Ja, ik vond het wel mooi. Nou, u bent al bijna aan het einde van die onderwijsreeks. Dus vandaag de voorlaatste overdenking. Het lijden voor Jezus of het lijden om Christus wil, zoals het ook wel vaak genoemd wordt. Dus we hebben dat kindermoment gezien. Nou, dat was toch een prachtige introductie van ons thema. En ik dacht, wat heb je een gezegende kinderen als ze op die leeftijd al zulke rake dingen kunnen zeggen. In dat 1 Petrus 4, daar leer je in een notendop al heel veel over het lijden om Christus wil. De moeite waard om dat thuis nog eens door te nemen. Dus Jaap heeft mij gevraagd om niet al te veel over OD te zeggen. Dat is hier gelukkig aardig bekend. Maar we kunnen het toch niet laten om heel even bij stil te staan. En dat mag ook, zie ik. Want Open Doors heeft een heel nieuw pand, mensen. Nou, daarachterin zit Wiske. Die mag werken in dat mooie nieuwe pand. Die werkt misschien ook wel geregeld thuis, maar je zult er af en toe naartoe gaan. Dat is heerlijk. Heb je het oude pand nog gekend? Ja, dat was me toch een oude rommel, joh. Het was lek en het was niet warm te houden. Er zat asbest. Nou ja, te veel om op te noemen. Het moest echt gebeuren. Nieuw bezoekerscentrum ook in dat nieuwe pand. Dat is ook heel bijzonder. Nu de coronaregels weer een klein beetje versoepeld worden en we straks zelfs helemaal vrij gaan. Is het misschien een idee om eens een mooie reisje te maken naar Ermelo. Een paar foto's. Ik moet niet omkijken, zeg ja, maar ik kan het hier zien. De bekende Volkswagen van Anne van der Bijl, waarmee die Bijbels smokkelde naar Oost-Europa in de jaren 50 al is hij daarmee begonnen, jaren 50, 60. Nou, dit is een impressie van dat bezoekerscentrum. Het is echt de moeite waard. Je ziet iets over de historie en iets over de actualiteit. En je kunt daar een prettige middag met elkaar doorbrengen. Nou, dan nog even wat kunt u doen voor de vervolgde kerk. U weet dat heel prima, denk ik, want ik zie hier overal al magazines liggen. Bidden natuurlijk, dat is één en dat is ook altijd en dat blijft ook het belangrijkste. En dat kan ook in een tijd van lockdown, geen probleem. Geven, dat kan ook nu gewoon nog. En reizen, dat gaat wel weer komen. Betrokken zijn. Ik heb daar nog een tafel ingericht met magazines en folders. Mocht u dat magazine nog niet ontvangen, dan kunt u zich daar inschrijven op een foldertje. Het kan ook natuurlijk online. Je krijgt dan het magazine met een gebedskalender daarin. Met voor elke dag een gebedspunt kun je ook online krijgen en zelfs op de app tegenwoordig. Dus ik zou zeggen, als u daar nog niet bij betrokken bent, het magazine is gratis. Kijk er eens naar, er liggen ook nog van die jubileummagazines van 2 jaar geleden, toen OD 60 jaar bestond. Daarin zie je een prachtig overzicht van de 50 landen die bovenaan staan. Dat zal iets veranderd zijn in die tijd, maar niet veel. Dus dat is ook de moeite waard om eens naar te kijken. Nou, dan de preek. Ik was wel blij met dit preekverzoek. Ik loop er zelf al wat langer tegen aan dat die veel goed theologie die we veel horen tegenwoordig, dat me dat niet helemaal lekker zit. Ik heb ook behoorlijk geworsteld met het thema, want het is zo groot. Je kunt niet alles bespreken. Ik heb ervoor gekozen om het zo bazaal mogelijk te houden. Dus ik praat over wat is het in het Oude en het Nieuwe Testament, het lijden voor Christus. Wat is dan wat daarover gezegd? Nou, dat is heel wat hoor. De kerkgeschiedenis met al het lijden en de martelaren en de christenen die christenen vervolgden, laten we even rusten. In onze tijd trouwens zijn er veel meer martelaren dan ooit in de geschiedenis. Dat heeft natuurlijk enerzijds te maken met het feit dat er meer mensen zijn dan ooit, maar dat heeft ook andere oorzaken. Dus daar gaan we wel enkele verhalen over horen. En dan wil ik proberen om aan het eind ook enigszins te duiden wat het betekent voor ons als gelovigen in onze 21ste eeuw. Nou, in die 9 jaar dat ik nu betrokken ben bij Open Doors, heb ik best wat zien passeren. Maar wat weet ik nou zelf eigenlijk helemaal van het lijden om Christus wil? Kennis van de schrift is nuttig. Maar wat heb ik er aan een lijve van ervaren? En wat heeft u er aan een lijve van ervaren? Misschien wel veel meer dan ik. Er zitten vast een paar mensen in de zaal die veel meer ervaren hebben dan wij. En natuurlijk, we maken van alles mee. We lijden allemaal, vroeg of laat, aan het leven. En we lijden allemaal, vroeg of laat, aan het sterven. Of we nou christen zijn of niet. En misschien lijden we wel zoals we hier op dit moment zitten. Want er zijn immers verschillende soorten lijden. Maar ik vroeg me af tijdens dat studeren of die verschillende categorieën wel zo goed uit elkaar te houden zijn. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Een leider van een huisgemeente in Iran wordt gearresteerd. Hij wordt zomaar in elkaar geslagen. Ze ondervragen hem stevig en hij wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van de staatsveiligheid en het bevorderen van het sionistisch christendom, zoals het daar heet. En tenslotte wordt hij veroordeeld tot 4 jaar in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. We hoeven er niet over na te denken welk soort lijden dit is. Een christen in een dorp in Vietnam staat in de rij voor voedselhulp, omdat hij zijn werk is kwijtgeraakt in de coronaperiode. En als hij eindelijk aan de beurt is, dan krijgt hij het volgende te horen. Jij krijgt helemaal niets. Laat je God je maar redden. Of die buitenlandse vriendjes van je. Nou, ook dit lijden weten we wel te plaatsen. Maar nu een ander verhaal. Ik ken een jonge man die een wilde jeugd had. Op een zomerse dag dook hij in de rivier, in de Lek. Onverwacht op een zandbank en hij brak zijn nek. Maar hij werd als door een wonder bewaard voor een hoge dwarslesie. Hij brak zijn 5e halswervel. Hij liep 4 maanden in zo'n halo-frame. Kennen jullie denk ik wel. Tegen mij zei hij, moet God mij nog harder waarschuwen? Hij zei, dat kan niet, want dan ben ik dood. En weer later maakte hij een radicale bekering mee. En nu is hij een missionaris in een land waar dat niet mag. In welke categorie gaan we dit lijden plaatsen? Ik weet het niet zo goed. Je ziet hier eigenlijk ook al wel dat je God niet te veel moet willen narekenen. Nou, we lopen een beetje op de zaak vooruit. We gaan ons schriftgedeelte lezen. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar ik heb gekozen voor 1 Colossense en dan 24 tot 29. En ik vond met name vers 24 intrigerend. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd, zegt Paulus, en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, waarvan ik de dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. En hem verkondigen wij, wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is. En we gaan niet dit hele gedeelte bespreken, we kijken straks vooral even naar vers 24. En we zien hier al dat blijdschap en vreugde, bijzonder genoeg, ook bij het lijden horen. En dat kon je ook in 1 Petrus 4 al lezen. Maar is dat ooit tot ons doorgedrongen? Is dat ooit tot mij doorgedrongen? Het lijden van Christus. Het lijden van de Heer Jezus zelf. Ja, daar zijn we allemaal wel mee vertrouwd. En wij danken de Heer voor zijn verzoenend lijden en sterven. Misschien wel elke dag. En Pasen is een hoogtepunt in de liturgie. Zeker, Christus heeft geleden. Daar zijn we wel van doordrongen. Maar diezelfde Heer zegt, ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook jullie vervolgen. En dan valt het stil in de Westerse kerk. Ik heb er tenminste nooit zo gek veel over gehoord. Het lijden van de Heer Jezus zelf, ja, dat wordt ons volop verkondigd. Hij heeft voor ons geleden in onze plaats. Het is volbracht voor eens en altijd, toch? En dat is toch genoeg, zeggen succesvolle voorgangers in onze tijd. Hij heeft de vloek voor ons gedragen. Daar kunnen wij toch niets aan toevoegen, mensen thuis? Hoe wil je dat nu aanvullen? Nee, God wil heus niet dat wij lijden. Hij heeft in onze plaats geleden. Het gaat zelfs zo ver dat sommigen durven te zeggen dat er iets mis met je is als het niet goed met je gaat als gelovige. En wij leven in een tijd dat ons troost en comfort wordt aangezegd. Troost voor onzekere mensen in een wereld die gewoon gevaarlijk is. Het is een theologie van de geborgenheid. Het moet fijn zijn in de kerk. En als je maar genoeg geloof hebt, en als je maar genoeg op de collecteschaal legt, dan zul je er zelfs in materieel opzicht op vooruit gaan. Tegenslag en lijden horen daar niet bij. Laat staan zelfverloochening, overgave. Het is een theologie van de welvaart die de mensen graag willen geloven. In Amerika natuurlijk, waar het is uitgevonden. Maar ook elders, ook elders, ook hier wel. En zelfs, en misschien wel vooral, in straatarme landen in Afrika en Azië. En in deze theologie staat de mens centraal. En al met al mogen we geruststellen dat wij als kerk in het Westen slechts zijn toegerust op het punt van het lijden voor de Heer Jezus. Wij zijn slecht toegerust voor vervolging. Maar laten we eens onderzoeken wat de Bijbel erover zegt. En ik loop met u die hele Bijbel even door. Want het is heel opvallend dat de Bijbel van Genesis tot Openbaringen spreekt over lijden en over vervolging. We stippen even met 7 mijls laas een paar dingen aan. Ook in het Oude Testament al, daar lijden de gelovigen volop omwille van hun geloof. Het begint al met de zondeval in Genesis 3. Dan wordt er een nieuw plan aangekondigd. Een redder zal de slang de kop vermorselen, maar de slang zal ons in de heel bijten en zo pijn veroorzaken, lijden veroorzaken. Dus lijden en vervolging om Christus wil zijn deel van een kosmische strijd tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen, tussen Christus en de Satan. En die strijd is al wel beslecht, maar die is nog niet ten einde. Nou, in datzelfde boek Genesis krijgen we dan Abel als eerste martelaar. Zijn broer vermoordt hem uit jaloezie vanwege zijn meer gepaste offer. Dan Exodus. Wat heeft het volk van God niet allemaal moeten lijden in die honderden jaren daar, die 400 jaar. Maar God ziet het en hij grijpt in. En hij stelt zich voor als JWHW, Yahweh, ik ben. Ik ben die ik ben. En dat betekent dat hij er altijd bij is. Ook in het lijden. Of we dat nou merken of niet. Verderop heeft David als de gezalfde koning van de Heer heel veel moeten doorstaan. En de psalmen staan er vol mee. En dat kan ons tot grote troost zijn. In Job, daar lezen we dat het lijden niet per definitie komt van persoonlijke zonde. De reden is gewoon niet altijd helder. Voor ons althans niet. En dan komt bij Job het aspect van de gehoorzaamheid om de hoek. Job, die buigt uiteindelijk het hoofd en hij erkent dat hij nu pas iets van de Almachtige gezien heeft. Vertrouwen we dat God het beste met ons voor heeft, ook al begrijpen we de weg die hij met ons gaat niet. De profeten verging het al weinig beter. Ze werden vervolgd door hun eigen landgenoten. Dat is ook nu eigenlijk heel vaak het geval. Christenen worden heel vaak vervolgd door hun eigen overheid, door hun stam, door hun dorp, door hun eigen familie zelfs. En Jeremia, een heel geplaagde profeet, kreeg geen antwoord toen hij om een verklaring vroeg waarom slechte mensen in voorspoed leven en hij zo moest lijden. Onze God is soeverein. Hij legt niet alles precies uit. Hij vraagt vertrouwen. Dan Jesaja. Bij Jesaja klinkt er opeens heel helder die nieuwe dimensie van redding en van vergeving die de lijdende knecht van de Heer zal brengen. Het lijden brengt dus ook redding. Wat in Genesis al wordt genoemd, komt hier meer zichtbaar, meer prominent in beeld. En de hoop op redding is een aspect van het lijden. En het kan moed geven om vol te houden. En dan komen we bij het Nieuwe Testament. Jezus Christus is de lijdende knecht van de Heer. We hebben erover gezongen. En dat wij ons in het Westen er zo weinig van bewust zijn, dat Jezus navolgen betekent dat we ook delen in zijn lijden, dat is niet nieuw hoor. Dat speelt al vanaf de tijd van keizer Constantijn. Toen het christendom tot staatsgodsdienst werd gemaakt in de 4e eeuw. Maar Jezus liep er zelf ook al tegenaan. De Joden verwachten een triomferende Messias die het Romeinse bezettingsleger zou verjagen. Niet een leidende dienaar. Dat is heel menselijk om graag te willen delen in de glorie van Jezus. Maar dat kan alleen als we ook bereid zijn om te delen in zijn lijden. Wat dat betreft kunnen we lessen trekken uit de vroege geschiedenis van de kerk. Want men neemt aan dat zeker 10 van de 12 apostelen als martelaren zijn gestorven. En wij zijn meer gewend om die waarschuwingen van Jezus over het lijden toe te passen op de kleine ongemakjes, noem ik het eventjes, enigszins badinerend hoor, het kan groot genoeg zijn, maar toch die dingen van het dagelijks leven. Want wanneer Jezus ons als schapen onder de wolven stuurt, reken maar dat die wolven zullen bijten. We hebben het afgelopen jaar op het journaal gezien. Maar, zegt Jezus erbij, het is bemoedigend bedoeld, wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden. Dus neem je kruis op en volg mij. En zo radicaal is de navolging. En ik zeg niet dat ik het heb gegrepen. Ik spreek ook tegen mezelf. Die leerlingen trouwens, die begrepen tijdens het leven van Jezus op aarde ook helemaal niet de reikwijdte van hun opdracht. Maar na de hemelvaart van de Heer en de uitstorting van de geest waren ze goed voorbereid op vervolging en op lijden. En dat zie je al bij de arrestatie van de apostelen in Handelingen 5. Je ziet dat ze opeens heel vrij uitspreken, hele gewone vissersmensen. Die fariseeën waren stom verbaasd. De Heilige Geest geeft hen de juiste woorden en de juiste argumenten. Dus dat is iets waar wij ons niet druk over hoeven te maken als we ooit ter verantwoording worden geroepen. We zullen de woorden ontvangen. Die apostelen worden daar vrijgelaten. Gamaliel houdt een pleidooi. Maar ze worden voor de zekerheid nog wel even gegezeld. Nou, als je weet hoe heftig dat is. Het was om het af te leren. En hoe reageren ze dan? Ze waren verheugd. Omdat ze waardig waren bevonden om deze vernedering te ondergaan. Omwille van de naam van Jezus. Dat hoor je vaker. Want iets verderop in Handelingen is het Stevenus die heel sterk optreedt en die de woede van de kleerders over zich afroept, want ze zijn helemaal niet in staat om zijn betoog te weerleggen. En hij wordt zonder veel vorm van proces gestenigd. En hoe reageert Stevenus dan? Hij getuigt ervan dat hij de glorie van de Heer al kan zien. En hij pleit er, net als zijn Heer, voor om die mensen niet te straffen, om ze te vergeven, omdat ze geen idee hebben wat ze aan het doen zijn. Dan komen we bij Paulus. Die man heeft ontzettend geleden om Christus wil. En ja, dat hoor je al meteen. Het wordt al aangekondigd nadat Jezus hem op zijn reis naar Damascus in de kraag gegrepen had en met blindheid had geslagen. Dan krijgt Ananias opdracht om hem de handen op te leggen om te genezen. Met de woorden, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden omwille van mijn naam. En kort daarna moet hij al in een mand over de stadsmuur vluchten. En denk daar niet te gering over, dat was 12 meter, heb ik me laten vertellen. En in vrijwel elke stad waar Paulus het evangelie verkondigt, krijgt hij met moeilijkheden en met vervolging te maken. Hij heeft 5 van zijn brieven in de gevangenis geschreven. En in hoofdstuk 11 van de tweede brief aan de Korintiërs somt hij op wat hij allemaal wel niet heeft moeten doorstaan. Het is een lange lijst. Het is nogal wonder dat hij dat allemaal heeft overleefd. En in de theologie van diezelfde Paulus is het wel duidelijk dat hij van mening is dat lijden om Christus wil bij iedere gelovige en bij iedere kerk hoort. In Handeling 14, daar bemoedigen hij en Barnabas de gelovigen in een aantal steden. Ze sporen hen aan om te volharden, maar ze zeggen er meteen ook even bij dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Nou, ik denk dat de mijnen nog moeten komen dan. En tegen de jonge leerling Timotheus zegt hij, allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Nog even over de tekst van vanmorgen. Ik zie dat ik de laatste 3 versen niet geprojecteerd heb. Maar de eerste die ik gelezen heb, vers 24, Colossense 1. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. Dan nog even het volgende over. Nou, we begrijpen denk ik allemaal wel dat Paulus hier niet wil zeggen dat het lijden van onze Heer Jezus aan het kruis niet voldoende was voor de redding van de wereld. Zou het zo kunnen zijn dat hij hier denkt aan het woord van Jezus tegen hem op die weg naar Damascus? Saul, waarom vervolg jij mij? Want als de kerk wordt vervolgd, of wanneer een gelovige wordt vervolgd, dan wordt in feite Christus zelf vervolgd. En zo is het aan het lijden van onze Heer nog geen einde gekomen. De kerk is het lichaam van Christus. Hij is het hoofd. Als het lichaam lijdt, dan lijdt de Heer mee. Ook de rest van het lichaam trouwens, het motto van Open Doors. En dat is ook een troost voor mensen die lijden. Hij is erbij. Het wereldwijde lichaam is erbij. Denk eraan, bid ervoor. Is betrokken. Dus we zijn in grote stappen door die Bijbel gegaan. En in Hebreeën 11 volgt uiteindelijk nog een lange opsomming van al die geloofshelden. Van er heel veel ook tiegelijk geleden hebben. En dan staat er in vers 35. Anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde. En zij wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. En dit vers herinnert ons er denk ik aan. Aan de hoop die Jezus zelf staande hield bij zijn lijden. Namelijk de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Nou, we eindigen in Openbaringen. Daar wordt dat thema van Genesis 3 met de slang nog herhaald. Nu in de vorm van een draak die de vrouw vervolgt. En ook daar zie je dat de uiteindelijke overwinning ook alleen tot stand komt dwars door lijden heen. Nou, we kennen dat lijden in onze tijd uit veel verhalen uit de vervolgde kerk. De situatie daar, ik ben in zeker 10 landen geweest, is totaal anders dan in ons land. Maar is er bij ons dan helemaal niets aan de hand? De meisjes op de film vonden het wel meevallen, gelukkig. Dat is heel fijn. Dat is niet altijd zo. Dat is niet altijd maar helemaal waar. U heeft misschien wel een eigen verhaal. En van de week liep ik tegen het volgende aan. Ik was afgelopen vrijdag met een predikant van een cross-culture-kerk in Nieuwegein, was ik op stap voor een voedselactie. En ik vertelde hem over deze dienst in Eindhoven. Oh, zei hij, ik leid aardig wat af om Christus wil. Slaaploze nachten, man. Ik zeg, echt waar? Vertel eens. Nou, toen kwamen dan de verhalen. Omdat zijn gemeente uitreikt naar allerlei vluchtelingen, waaronder veel moslims, zitten er een aantal bekeerde en gedoopte moslims bij hem in zijn kerk. En voor hardliners uit die gemeenschap is dat dan weer een reden voor bedreigingen. Aan het adres van die bekeerde mensen, maar ook aan zijn adres. Er waren ook een paar geweldsincidenten. In die cultuur, ja, is men wat minder gewend om meteen aangifte te doen. En ook mensen als Jurriën ten Brinke, die we allemaal kennen van de EO en de TV, uit Amsterdam, Hoop voor Noord, en van anderen, weet ik dat ze geregeld worden bedreigd. Dus in die zin is het lijden om Christus wil, ook in Nederland, niet altijd ver weg. Nou, het is tijd voor de slotparagraaf. We hebben gesproken over lijden in het Oude en het Nieuwe Testament. En ik vroeg mezelf eigenlijk af, kun je dat lijden in het Oude Testament nou wel lijden om Christus wil noemen? Maar hoor eens wat de schrijver van de Hebreeënbrief daarover zegt. Over Mozes. Hij zegt, liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had van de zonde. Omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Hoofdstuk 11, 25, 26. Dus Mozes deelde in de smaad van Christus. Hij deelde in het lijden van het volk van God. En in datzelfde Egypte, daar kwamen een aantal jaren geleden veel mensen om, tientallen mensen om, bij aanslagen op Koptische kerk op Palmzondag. U herinnert zich dat waarschijnlijk nog wel. Maar ondertussen zijn er alweer zoveel andere aanslagen geweest op andere plekken, dat het misschien ook een beetje weg is. Het was 2017. De volgende dag gaf een priester een boodschap aan de aanslagplegers. Hij zei, dankjewel, want je gaf ons dezelfde dood te sterven als Jezus Christus. En hij zei ook, wij houden van je, want dat heeft de Heer ons opgedragen. Vervolgens zei hij, de kerk vandaag is in pijn, maar tegelijk verheugt zij zich, want al deze tientallen mensen die stierven, die dragen nu kronen. Ze verheugen zich met God en ze zullen daar de opstanding meemaken. Dan zeg ik, kunnen wij deze woorden meemaken? Kan ik deze woorden meemaken? Zo onvoorstelbaar radicaal. Is dat wat het geloof ons brengt? Delen in de smaad van Christus? Of zoeken wij in een onzekere wereld juist naar troost en geborgenheid? Wij danken de Heer voor de vrijheid om te geloven. Daar ervaren wij zegen in. En ik zeg niet dat daar iets mis mee is. Wij zoeken rust en vrede, toch geen onrust en pijn. Dat mag ook. Maar stel dat wij een aanslag als deze zouden meemaken, hoe zouden we daar dan op reageren? Zouden wij niet totaal onvoorbereid zijn? De schrijver van de brief aan de Hebreeën is heel duidelijk. Bij hem geen prosperity, smaad, gevangenschap, onrecht. Dat hoort erbij. En die schrijver moedigt ons aan om te delen in de schande van het kruis en in de vernedering van Christus. Hij leed voor ons en wij lijden met hem mee. Het is allebei. En Mozes volgde hetzelfde patroon als Jezus. Mozes ging van prins naar vluchteling door de diepte heen. De verlossing van het volk van Israël kwam ook door de diepte van de slavernij heen. En de Heer daar daalde zelf af om hen te verlossen. Wat is dat patroon van Jezus? Nou, dat kunnen we het beste illustreren aan de zogenaamde Christushymne uit Filippenzen 2, 5 tot 11. Jezus zat hoog bij zijn vader. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. En hij werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam boven alle naam gegeven, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En Paulus schrijft een hoofdstuk verder, net zo'n patroon voor zichzelf. Hij zegt, al het oude, dat is verlies voor mij. Ik heb alles prijsgegeven. Ik wil de Christus winnen, delen in zijn lijden, in de hoop ook zelf op te staan. Hij houdt vol. Hij kijkt vooruit naar de hemelse prijs, het burgerrecht in de hemel, zijn toekomstige, verheerlijkte lichaam. En Ayit Fernando uit Sri Lanka schreef een heel goed boek met als titel The Call to Joy and Pain. Het is vertaald, dat weet ik, maar ik kon het niet meer vinden in de Nederlandse vertaling. Maar in het Engels is het nog te koop. En daarin betoogt hij dat lijden en vreugde bij elkaar horen. Je hoort het al in de titel. En wij hebben het gezien in die passage van Colossenzen die we hebben gelezen. Het lijden brengt je dichter bij Christus. Als je lijdt, ga je meer op hem lijken, want hij heeft ook geleden. En dicht bij Jezus zijn, jullie zongen het, intimiteit met hem ervaren. Het is iets wat al het andere te boven gaat. Weet u er iets van? Nou, ik een klein beetje misschien. Het geloof groeit ervan. We worden erdoor gezegend. Het alles werkt mee ten goede, mag je hier wel zeggen. En wij moeten het lijden zeker niet gaan zoeken. Maar we mogen het gerust recht aankijken met de ogen van het geloof. Vreugde en pijn gaan hand in hand in de Bijbel. Het is een bijzondere combinatie die alleen bij onze God mogelijk is. Het is het deel voor iedere gelovige totdat hij komt. En we bidden dat dat maar spoedig zo mag zijn. Amen.